U mag gaan naar Matteüs hoofdstuk 5 en Lucas hoofdstuk 17 wil ik twee versen lezen. Eigenlijk als vertrekpunt, ik behandel deze beide versen ook. We gaan vandaag eigenlijk verder met vrede met God en vrede met elkaar. En vandaag eigenlijk wat praktische aanvullingen over vergeving. Volgende week de laatste in deze serie. Ik weet nog niet hoe ik het afsluit, maar dan hebben we kerst. Dus ik wou het volgende week eigenlijk, anders had ik het vandaag afgerond, maar om dan één tussendoor te doen, rond ik het volgende week af. Wat ik nog breng, dat weet ik niet, maar ik denk dat het zal zijn met verzoening, de laatste fase. Laten we eerst met elkaar lezen, Matteüs 5, vers 23 en 24, in de bergrede. Woorden van onze Heer Jezus Christus. En hij zegt dit. Als u dan uw gave op het altaar offert, en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daarbij het altaar achter en ga heen. En verzoen u eerst met uw broeder. Ik kom dan terug en offer uw gave. Tot zover de schriftlezing uit Matteüs. Zullen we Lucas ook met elkaar lezen? Lucas 17, vers 3 en 4. Lucas 17, vers 3 en 4. Wees op uw hoede. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij 7 maal per dag tegen u zondigt en 7 maal per dag naar u toe komt en zegt, ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. Tot zover de schriftlezing van vanochtend. Zomaar twee versen. Kent u dat, een uitvlucht? Of een smoes? Ik weet niet of ze dat woord hier gebruiken in Vlaanderen. Toen ik daarover nadacht, was het een smoes. Oké, die kennen ze hier ook. En ik denk dat we dat allemaal in zoverre wel kennen. Een uitvlucht of een excuus is eigenlijk een reden zoeken om onze fout te verbergen. Het aandeel van onze blunder te minimaliseren. Of wat het verdoezelen wat waar is. En ik denk dat we er allemaal wel eens in trappen. Toen wij nog jonger waren, had je een vrij goed excuus. Die soms wel werkte. Ik zeg niet dat dit terecht is, maar we hebben hem wel eens gebruikt. Als je kleine kinderen hebt en je moest ergens op tijd zijn. En natuurlijk net voordat je wegging, moest je een pamper verschonen. En dat had natuurlijk weer van allerlei consequenties. Dat duurde te lang, de kleren zaten eronder, je kind moest helemaal gewassen worden. Met als gevolg dat als je dus ergens te laat aankwam, dan was het zo, ja, we zijn wat laat, want... En je schoof het op je kinderen. Je had een smoes verzonnen dat je het wel bij de kinderen kon. Want ja, die waren tenslotte daar de schuldigen van. Het was veel moeilijker om te zeggen van, we waren gewoon te laat begonnen met de voorbereiding. Om te vertrekken. Want daar kwam het vaak op neer. Een smoes, een uitvlucht. Er zijn sommige smoesen die je wel enorm om kan lachen. Ik bedoel, als je gewoon online gaat, dan vind je allerlei smoesen die je... Maar allemaal zijn het eigenlijk uitvluchten. En om sommige kun je lachen, maar er zijn er ook waar je niet om kan lachen. Dat zijn eigenlijk de smoesen die wij verzinnen met betrekking tot zonde. Zie, wij zoeken ook heel sterk vanuit onze natuur, vanuit onze oude natuur kan ik beter zeggen, uitvluchten om onze zonde buiten het zicht te houden van anderen. Een excuus verzinnen om onze verantwoordelijkheid te minimaliseren. En het is elke keer ons eigen vlees die de kop opsteekt. En die feitelijk een masker, dat wij een masker voor onszelf zetten, die aan de buitenkant mooier lijkt dan dat het in werkelijkheid is. Dat is wat een smoes doet. En we noemen dat ook wel een hypocriet. En dit is ook waarom de Heer in de teksten van vandaag, degene die wij lazen, hele duidelijke instructies geeft hoe wij met zonden om moeten gaan. En hoe wij de onderlinge eenheid gestalte kunnen geven. En we gaan steeds een stap verder. Eerst was het intern, maar nu gaan wij al naar buiten toe. Nu gaan wij naar de mensen toe en de mensen verwelkomen wij, om het zo maar te zeggen. Want de Heer hecht enorm veel waarde aan eenheid. Zelfs zoveel waarde dat de aanbidding daarvoor stopt. Hebben we dat gelezen in Matteüs hoofdstuk 5? Zullen we daar eens heen gaan? Als u dan uw gave op het altaar offert, dat is dus een oud-testamentisch gelovige die in aanbidding voor de Heer komt en zegt, Heer, ik wil u aanbidden met een offer. En als u daar herinnert dat iemand iets tegen u heeft, dan laat je je gave bij het altaar achter En je gaat heen en je verzoent u eerst met uw broeder. En kom dan terug om uw gave te offeren. Zo belangrijk vindt onze Heer eenheid en onderlinge vergeving, dat hij zegt van stop de aanbidding maar. Kun je het voorstellen dat wij hier zondagochtend beginnen en zeggen, wow, we leggen alles stil. We gaan er eerst allemaal op uit. Dat is wat hij zegt. Ah, ja, dat is wat de Heer hier zegt. En het bijzondere is, als je daarbij stilstaat en je kijkt naar de verzen, als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft. Wat de Heer Jezus hier eigenlijk doet, is dat als wij in aanbidding zijn, dan zijn wij op God gericht en op onze naaste, maar niet op onszelf. Want vaak zijn we bezig met, als we bij de Heer komen, is het niet van, Heer, die heeft mij dit aangedaan en die heeft mij hier gekwetst en Heer, dit. Dit is omgekeerd. Als iemand iets tegen u heeft, je bent de Heer aan het aanbidden en je komt erachter zo van, Heer, die persoon die heeft iets tegen mij. Ik voel dat, de relatie is verstoord. Dan moeten wij daarheen gaan. Eigenlijk is het zo'n mooi voorbeeld waar de Heer ook eigenlijk zegt dat we zelfs in een moment van aanbidding God lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Dat we eigenlijk veel meer bezig zijn met hem en onze naaste in plaats van met onszelf. Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben. Hè? Als we een gesprek hebben gehad of we zijn bij iemand op bezoek geweest en je rijdt naar huis of je bent 's avonds in bed, dat je nog wel eens het gesprek overloopt in je gedachten. Of 's ochtends, tenminste voor mij in mijn stille tijd. En ik ben met mijn Bijbel, heb ik open en zo stil is dat niet altijd. Maar goed, er spreekt niemand tegen mij fysiek, maar de Heer spreekt doorheen zijn woord. En dat je gewoon wel eens even gaat zitten om eens even te zeggen, Heer, hoe was het nu gisteravond dat gesprek? Hoe heb ik dat gedaan? Was dat oké? Heb ik daar iemand gekwetst? Ik denk dat we dat allemaal wel hebben. En hier zie je dus eigenlijk, en een paar praktische zaken uit deze tekst komen naar voren. Dat verzoening met een broer of zus in de Heer voorrang heeft boven onze aanbidding. Hè, als we hier zijn en zeggen, hey, zo en zo is het niet. Ja, nee, die is het aan het goed maken met. Oh, geweldig. Zo moet dat. Als wij de Heer willen aanbidden, dan moeten we ons afvragen of wij anderen gekwetst hebben. Maar dat is wat die persoon hier doet. Heer, en hij herinnert zich dat de ander iets te hebben wij iemand iets aangedaan? En wat staat er ook zo mooi? Als u herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft. Iets, ruim begrip hè? Is dat niet gedefinieerd? Het kan iets heel kleins zijn, het kan iets heel groot zijn. Het kan iets zijn wat wij weten en wat we niet weten. Het kan iets zijn waar we gelijk in hebben en waar we ongelijk in hebben. Van alles. En de Heer Jezus zegt, als je naar binnen bent, alles wat tussen jullie in kan staan, moet je eerst goed maken. En daarmee geeft hij ook aan, als hij dan in vers 24 zegt, laat die gave achter, ga heen en verzoen u eerst met uw broeder. Verzoenen is al een stap verder, vandaar dat ik dacht, daar ga ik volgende week heen. Maar vergeving is de eerste stap naar verzoening. Hij gaat heen, vraagt vergeving om weer één te zijn, zodat ze samen de Heer kunnen aanbidden. Zie, vergeving is puin ruimen uit het verleden en de deur toedoen. En verzoening is feitelijk de deur openen naar de toekomst en de vredevolle weg samen bewandelen. Dat is wat de opdracht is in deze versen van onze Heer Jezus. Een opdracht voor u en mij. Als er iets is in uw leven waarvan u weet dat staat, de ander heeft iets tegen mij. Ga heen. Ga, zegt de Heer Jezus. Ja, hoe moeten we dan gaan? Nou, soms horen we wel eens dat mensen zeggen dat dingen moeten uitgesproken worden. Dat horen we ook nog wel eens onder elkaar, dat dingen moeten uitgesproken worden. En ik begrijp maar goed, daar zit ook waarde in. En ik begrijp ook soms dat het wel eens nodig is om bepaalde dingen te bespreken en terug te gaan. En ik kan er ook geen harde lijn in trekken, maar soms heb ik ook wel gemerkt dat als mensen inderdaad gaan zeggen, en ik heb mezelf ook wel eens aan schuldig gemaakt van, we willen dat uitpraten, is eigenlijk nog eens een keer komen om te laten voelen van, zie je wel dat ik gelijk heb. Om vervolgens te zeggen van, ik wil je vergeven. En ik geef toe, mensen, als de relatie zwaar beschadigd is, is het soms beter om te zeggen, weet je, de details, die vergeven we, zonder alles weer opnieuw naar boven te halen. Vergeving is niet fouten in de doofpot stoppen. Vergeving is het bewust belijden, erkennen en vergeving vragen en achter ons laten. Zie, vergeving is de deur naar het verleden afsluiten. Als iemand iets tegen u heeft, ga. Maar als u iets tegen iemand heeft, want dat is Lucas hoofdstuk 17. Lucas hoofdstuk 17 keert het precies om. Als u iets tegen iemand heeft, dan zegt de Heer daar, als nu uw broeder tegen u zondigt. Er staat geen woordje ga, maar er staat wel bestraf hem. En als hij tot inkeer komt, vergeef hem. En als hij 7 maal per dag tot u zondigt, 7 maal per dag naar u toe komt en zegt, ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. Eigenlijk is de Heer zo praktisch, hè. Ik bedoel, aan de ene kant dan hebben wij een ander gekwetst, of heeft de ander, dan staat iets tussen ons in wat wij herinneren, en de andere, dan is het zo van, hij heeft ons gekwetst en we gaan ook heen. In een ideale situatie, als deze twee mensen het allebei hetzelfde ervaren, wat zou er dan gebeuren? Zouden ze elkaar halverwege tegenkomen, is het niet? Ah ja, ik was aan het aanbidden en ik herinnerde dat er iets tussen ons in stond. En de ander zei, ja, want dit staat tussen ons in. Ah. Ging het altijd maar zo eenvoudig, is het niet? Misschien wel even goed om in Lucas hoofdstuk 17 de eerste 2 versen even te pakken. Want het vers 3 begint met wees op uw hoede. En eigenlijk is dat iets wat de eerste 2 versen teruggaat. Want de Heer Jezus spreekt hier over zijn discipelen. Die spreekt hier over ernst van de zonde. En hij zegt dit tegen zijn discipelen. In vers 1. Het is onmogelijk dat er geen struikelblokken komen. Maar wee hem door wie ze komen. Het zal voor hem nuttiger zijn als hem een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen, dan dat hij een van deze kleinen zou doen struikelen. En wat de Heer Jezus hier aanhaalt is eigenlijk dat er een struikelblok komt en iemand tot zonde verleid wordt. Iets in uw en mijn leven waardoor een ander gaat zondigen. Misschien door een verkeerd voorbeeld. Doordat wij zonde verkleinen. Dat wij nalaten om elkaar positief aan te sporen om Christus te volgen en godsvruchtig te leven. Zie, er zijn zoveel momenten waar wij kunnen struikelen. En de Heer Jezus die maakt er zo'n ernst mee. Het zou beter geweest zijn als die zou sterven. Dan dat hij iemand tot zonde zou verleiden van deze kleine, waar hij spreekt over de gelovigen. En dan begint hij dus met 17 vers 3. Wees op uw hoede. Wees op uw hoede dat u niemand tot zonde verleidt. Maar als je ergens gezondigd heeft, zo gaat hij verder in vers 3, als uw broeder tegen u gezondigd heeft, als hij inderdaad een struikelblok heeft neergegooid, bestraf hem. Nou, de gedachte is hier dat je naast iemand komt, niet tegenover iemand gaat staan, maar naast hem komt en hem eigenlijk laat zien dat je hem wil ondersteunen. En in een geest van zachtmoedigheid, zegt Galaten 6 vers 1 zelfs. Maar het woord wat hier gebruikt wordt, bestraffen, is inderdaad wel een strafwoord. Is ook inderdaad een krachtig woord. Is een woord die inderdaad spreekt over sterk afkeuren van een levenswandel of een wijze van werken. Een krachtige term die aantoont dat zonde ernstig genomen wordt. Ja, dat is iedereen die de geest van God in zich heeft, neemt en vervuld is van Gods geest, laat ik het zo zeggen. Neemt zonde serieus. Neemt ons zonde serieus. En het punt is niet dat hier iemand veroordeeld wordt. Het is het punt niet dat wij erheen gaan en op iemand neerkijken. Maar juist langs zij komen en zeggen, dit had mij kunnen overkomen. Ziende op uzelf, zegt Galaten hoofdstuk 6 vers 1, opdat u zelf niet struikelen. Zie wel, wat er bij een ander gebeuren kan, kan ook mij overkomen. Ik ben net zo kwetsbaar en vatbaar voor de zonde. We komen langs zij om te tonen hoe gruwelijk zonde is. En als hij tot inkeer komt, staat er vergeef hem. Nou, daar kom ik straks op terug. Op dat stukje. Maar vers 4. En dat is eigenlijk een belangrijk punt wat hier komt. En als hij 7 maal per dag tegen u zondigt. En 7 maal per dag naar u terugkomt en zegt, ik heb berouw, dan zult u hem vergeven. Heb je wel eens gehad dat mensen regelmatig bij u terugkwamen, op de stoep stonden voor hetzelfde voorval? Kinderen. Papa, ik heb het alweer misgedaan. Alweer mis. Alweer. Ja. De eerste keer zeggen we, je bent vergeven. Natuurlijk hebben we geen moeite mee, want de Heer zegt het ook. Dat is een belangrijk punt. We hebben het vergeven. Maar als hij elke keer terugkomt voor hetzelfde punt, wat is dan vaak onze reactie? Dit is nu de 10e keer dat je hiervoor terugkomt. Het wordt een zondige gewoonte. Maar wacht even, als iemand dat tegen u zegt, wat doet hij dan feitelijk? Of wat doen we dan? Dan verbreken wij de belofte van de vorige vergevingen die wij gegeven hebben. Daar staan we niet altijd bij stil. De Heer Jezus plaatst dat niet voor niets hierachter. Ik kom straks nog even terug op vers 3, maar hij zegt hier heel duidelijk van, heb je iemand vergeven, komt die vraag en dan zul je het hem vergeven. Hoe vaak? Eigenlijk zegt hij oneindig, hè? Onbeperkt, want 7 is niet het rekenkundige 7, maar het heeft veel meer te maken met zoveel als nodig. En als we dan inderdaad een persoon hebben die voor de zoveelste keer komt voor hetzelfde voorval, dan kunnen we maar 1 ding doen en zeggen, het voorgaande hebben we afgesloten met een belofte. Weet je wat vorige week nog achter ons? Dat hebben we achter ons gedaan, dat herinneren we, dat herinnert God zich niet meer, dat draagt hij niet meer aan. En op het moment dat iemand voor de zoveelste keer komt, wat zijn we dan gauw van gedachten? Dit is de 10e keer. En wat doen we dan eigenlijk? Dan zijn we terug bij af. Het hele strafbad is weer terug. Maar het grootste gevolg waar we vaak overheen kijken, wij breken en verbreken de belofte die we gemaakt hadden. En we rechtvaardigen het, hè? Maar als hij het blijft doen, dan was het niet oprecht de vorige keer. We willen wel een oprechte vergeving zien. Er moet wel bekering zijn voordat wij gaan vergeven. Weet je hoe dat heet? Voorwaardelijke vergeving. Bewijs eerst maar eens dat je het goed doet, voordat we gaan vergeven. Ik kan u zeggen, ik ben blij dat mijn Heer het anders ziet. Hoe vaak komen u en ik niet voor hetzelfde voorval van de Heer? Hoe ouder we worden, het lijkt wel alsof we nog altijd met hetzelfde bij de Heer komen. En zeggen, Heer, ik dacht dat ik daarin gegroeid was. En toch ben ik weer gevallen. En mijn Heer zegt ook niet, dat is nu de 100.000ste keer. Want wat de Heer dan zou doen, de Heer zegt, ik vergeef je, maar zondig niet meer. Zie, hier kunnen wij nog heel veel van leren, van dit principe wat de Heer Jezus hier achterweg haalt. Dat wij onze beloftes niet verbreken die wij maken, als wij vergeving geschonken hebben. Want als wij dat doen, als wij inderdaad die belofte verbreken, dit is nu de 10e keer, dan klomt het strafblad weer volledig naar voren. Kan ik u eerlijk zeggen, dan kunnen we nooit meer iemand verzoend raken. Want elke keer komt het strafblad terug. Er is nooit een moment dat we opnieuw kunnen beginnen. De deur naar het verleden is nooit afgesloten. Er blijft maar gevist worden waar de Heer van, waar de God van gezegd had, die gooi ik in de diepte om nooit meer terug te komen. En wij zitten daarin te vissen. Je blijft in het verleden hangen. Dat is het grote probleem hier. Je blijft in het verleden hangen. Je hebt mensen die blijven in het verleden hangen. Ja maar, toen. Klopt. Maar ik heb vergeving ontvangen van mijn Heer. Wilt u mij vergeven? Misschien wat praktische handvaten. Als wij inderdaad naar iemand toe moeten gaan, of als wij in dit punt hier ook aangesproken worden dat wij gezondigd hebben, zoals dit punt is, als hoe werkt dat hier ook weer? Dan moet ik ze niet door elkaar halen. Als u iets tegen iemand heeft, en we horen dat, een korte opsomming, dan vragen wij vergeving aan iedereen die betrokken is. Heel praktisch. We vragen vergeving aan iedereen die betrokken is. Of dat er nu 2 zijn, of 25, of 3000, we vragen vergeving. Dat kan persoonlijk, dat kan collectief. Frans heeft een prachtig voorbeeld gegeven, waar hij inderdaad van zei, ik moet het collectief aanspreken. En dat was voldoende. En als we vergeving vragen, dan verwoordt ook duidelijk de verantwoordelijkheid die wij daarin hebben. U heeft dat misschien ook wel eens, ja, misschien was ik daarin fout. Misschien. Ja, mogelijk heb ik daar een aandeel in. Bent u ervan overtuigd of niet? Ja, maar geen gemaar. Wees duidelijk. Als we vergeving vragen, verwoord het zo dat je schuld hebt. Dat je dat beleidt. Dit is het. En verwoord het zelfs specifiek. Als het mogelijk is. Hoogmoed heet hoogmoed. Roddel heet roddel. Verwoord ook het verdriet wat je bij anderen veroorzaakt hebt. Dat vergeten we wel eens, hè? Als wij iemand kwetsen. Door zonde of door onze ongerechtigheid. Dat we het leven van die ander moeilijker maken. Dat moeten we ook bespreken. Verwoord het verdriet wat je veroorzaakt hebt. Want liefde kwetst niemands gevoel. En als laatste zou ik, nee, niet eens het laatste, want ik heb nog meer zie ik. Ik dacht even dat mijn laatste was. Verwoord de gevolgen. Zonden hebben altijd negatieve gevolgen. Hè? Hoe je het ook went of keert, er zijn altijd negatieve zaken die er naar voren komen. Soms die zijn korter, kortstondig. Maar ze hebben gevolgen. Neem die gevolgen en draag die moedig. Zie, soms betekent dat we schadevergoeding moeten geven. In het Oude Testament was dat een heel Bijbels principe. Een vergoeding plus. Een vergoeding plus. Soms kan het zelfs even duren dat de persoon waar je vergeving aan vraagt, tijd nodig heeft om het in zijn hart te laten doorwerken. Nou, dat is even een gevolg. Laat dat zo zijn. En gevolgen van zonde, moeten we geen slachtofferrol aannemen. Hè? Kent u Kaïn nog uit het Oude Testament? Had Abel vermoord. En in geen enkele Nederlandse vertaling staat het zo. Maar dan krijgt hij de straf van de Heer. En in alle Engelse vertalingen, die hebben het juist in de zin van de vertaling. Wat Kaïn eigenlijk zegt, mijn straf is te groot om te dragen. Ik zal even kijken wat er in de Nederlandse tekst staat. Dan weet u het gelijk. Ieder die mij aantreft zal mij doden, staat er in de NBG. Oh nee, mijn misdaad is te groot. Sorry, ik keek net bij het verkeerde vers 13. Vers 4:13. Mijn misdaad is te groot. Eigenlijk is de intentie hier in het Hebreeuws. Oh, de straf die ik krijg is te zwaar voor mij om te dragen. Alsof hij een slachtoffer is. Maar als wij zondigen en er zijn gevolgen aan, dan moeten we de rug rechten en moeten zeggen, die draag ik. Dit is de uitkomst van zonde en ongerechtigheid, die draag ik. Als laatste zou ik zeggen, verander je gedrag. Verwoord ook hoe. Ja, ik zal mijn leven beteren. Hoe denk je dat te gaan doen? Hoe? Ja, praktisch. We mogen best wat een plan hebben. We mogen best erover nadenken. En vergeet niet, hè, als wij vergeving vragen, dan kunnen we dat niet eisen. Hè. Vergeving is een genadevol geschenk van de persoon. Hè. En we denken allemaal gauw als we het hebben over, ja, maar jij moet mij vergeven. In welke positie bent u dan beland? U moet mij, ik heb wel gezondigd tegen u, maar u moet mij vergeven. U moet niks. Genade. Vergeving is een genadegeschenk. U bent volledig afhankelijk van de goedheid van de ander. Of die het geeft of niet. Niet eenvoudig. Als wij ons herinneren dat iemand iets tegen ons heeft, dan gaan wij erop uit. Als wij gekwetst zijn of menen dat wij iets tegen iemand hebben, dan gaan wij erop uit. Maar Bij dit laatste punt moet ik eigenlijk nog een kleine verschil maken, want de Bijbel spreekt ook heel duidelijk over wat we hier ook zagen in Lucas 17 vers 3. Je gaat erheen, je vermaant hem en bestraft hem. Dat is één wijze van vergeving die wij in de Bijbel tegenkomen. Maar we lezen ook dat liefde tal van zonden bedekt. En dit verschil dat valt hieronder, onder deze paraplu. En ik wil daar eigenlijk eventjes wat bij stilstaan. En u ziet het ook in uw schema. Moet ik nu iemand aanspreken op zonde of iemand niet? En hoe gaan we daarmee om? En eigenlijk is het fundament dat wij een vergevende houding hebben. Daar heb ik vorige week al wat over gesproken. Maar het begint als eerste met een vergevende houding. En ik wil er een paar bijbelteksten bij lezen. Je zou kunnen zeggen, de basis waar alles vanuit vertrekt. Spreuken 19 vers 11 bijvoorbeeld. Het verstand van een mens maakt hem langmoedig. Het is een eer om een overtreding voorbij te zien. Het is een eer om een overtreding voorbij te zien. Dat onrecht is mij aangedaan. Maar ik zie daar voorbij. Zie, dat is niet zozeer waar Lucas over spreekt. Je had zoiets van, ga erop af. Bestraf hem. Dat is één principe. Met andere principe, daar begin ik mee. Het is een eer om het voorbij te zien. Of Matteüs hoofdstuk 6, vers 39. Als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. 1 Petrus, en ik citeerde hem al. Heb elkaar vurig lief of bestendige liefde voor elkaar. Want de liefde bedekt menigte van zonde. Dit is een vergevende houding. Dit is eigenlijk hetgene wat we altijd moeten hebben. Een constant hart van vergeving. Of iemand komt bij je of niet. Of die vergeving vraagt of niet. Is niet van belang. Dit was ook waar de Heer Jezus zijn woorden onder vallen. Vader, vergeef het hen. Zij weten niet wat ze doen. Dit is een constant vergevende houding. En hier vallen ook gewoon, je zou kunnen zeggen, kleine zonden onder. Als ik voor elke zonde naar iemand toe moet gaan om dat te zeggen en op te wijzen, dan heb ik het druk. Maar eigenlijk andersom nog meer. Als Annemarie bij wijze van spreken constant op alles naar mij toe moest komen, dan had zij een ontzettend druk leven. Zie, dat wordt er bijna onleefbaar en onwerkbaar. En ik ben zo dankbaar dat de Heer dat principe hier ook ligt. Er is een vergevende houding, maar onder die vergevende houding, daar vallen ook zaken gewoon die kun je bedekken. En zeggen, dat is niet erg. Dat is oké. Dit is bedekt onder de liefde. Dat is niet in de doofpot gestopt. Hè? De doofpot betekent, die kan nog een keer open. Vergeving betekent gewoon, ik heb het achter de deur gedaan, de deur toegedaan. Dus. Markus 11 vers 25 komt dit principe heel duidelijk naar voren. En misschien wel eens goed om die even op te zoeken, zodat die ook bij u in uw geheugen gegraveerd is. Markus 11 vers 25. Een vergevende houding. De Heer spreekt daar weer zo mooi. Wanneer u staat te bidden, wanneer u eigenlijk communiceert met uw hemelse Vader, vergeef als u tegen iemand iets hebt. Vergeef als u tegen iemand iets hebt. Er staat iets tussen jou en de ander in en je hebt gewoon, dat hebben ze mij aangedaan, dat de Vader in de hemel zegt, vergeef het hun. Opdat ook uw Vader die in de hemelen is, uw overtreding vergeeft. Zie, dit is dat vergevende principe. Dit moet standaard zijn. Het is niet het enige, maar dit is de basis. Ik denk dat we dat ook wel begrijpen. Maar niet elke zonde kunnen wij met de mantel van de liefde bedekken. Want er is ook een facet, en dat is het tweede deel, waarom ik weer naar Lucas hoofdstuk 17 vers 3 ga, dat wij mensen benaderen en hen op zonde wijzen en aanspreken. En zij ook daadwerkelijk de zonde moeten belijden. Voordat we kunnen vergeven. Er is dus meer aan de hand. Er zijn zonden die benoemd moeten worden. Ongerechtigheid dat aangekaart moet worden. Zaken waar een relatie onder spanning is komen te staan, beschadigd is of zelfs verbroken is, dat kan niet zomaar doorgaan. En laat ik gewoon een paar versen lezen die hier ook over gaan. Er zijn er veel meer, ik pak even een paar. Spreuken, ga gewoon naar de Spreuken. Spreuken 27 vers 5 en 6. Openlijke bestraffing is beter dan verborgen liefde. Dit is een aanmoediging om naar iemand toe te gaan. En hem te bestraffen en te wijzen. Wonden door iemand die lief heeft, zijn tekenen van trouw. Zie, als je naar iemand toe gaat en je bestraft hem, dan verwond je hem feitelijk. Maar het is juist daarin te zien dat jij trouw bent in zijn liefde naar hem, want je wil hem niet in die zonde laten. Of dat nu tegen jou gericht is, of dat hij zondigt naar anderen toe, of naar de gemeente. Je gaat erheen om hen, haar daarop te wijzen. En die wond die je slaat is een teken van trouw. Je bent daar niet om hem te veroordelen, je bent daarheen, ga je heen om te tonen dat je hem lief hebt. Als mensen bij mij komen en mij op zonde wijzen, dan is dat een teken van hun liefde voor mij. Je rent niet weg, je gaat naar hen toe. Matteüs 18, vers 15, heel eenvoudig die tekst. Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht. Tussen u en hem alleen, onder vier ogen. En dan weten we ook dat de volgende stap is, als het niet doen, dan ga je nog eens een keer heen met iemand anders. En dan ga je nog eens een keer naar de gemeente toe en noem maar op. En hier inderdaad die Lucas hoofdstuk 17, vers 3 die we al gelezen hadden. Als nu uw broeder tegen u zondigt, bestraf hem. Als hij tot inkeer komt, vergeef hem. Dit is de opdracht ook aan elke gelovige. Niemand kan hier onderuit. En als je deze twee ziet, deze twee naast elkaar, dan begrijp je ook wel. En zelf zijn we wel eens zoekende. Sommige mensen neigen meer aan van het bestraffen. Je moet naar mensen toe gaan. En dat moet. En je hebt mensen die veel meer neigen naar, dat bedekken we met de liefde. En de Heer moet in ons leven balans brengen. Bij mij tenminste wel. En wijsheid. Wanneer wat te doen? Nou, wanneer moeten we nu wat doen? Laat ik daar een paar dingen nog over zeggen. En dan ronden we af. Als eerste is er altijd die vergevende houding. Daar begint het mee. En dat bedekt een veelheid van zonden. Als tweede is, dat is ook belangrijk, we hebben maar twee keuzes. We gaan erheen en wijzen hen erop. Of we vergeven het vanuit ons hart. Er is geen derde optie. En ik doe een derde optie. Dat het in uw hart gaat broeden. Dat u het uit gaat broeden in uw hart. Dat u er nog lekker in uw gedachten nog eens een keer blijft doorsudderen. Oh, die hebben dat tegen mij gedaan. Die hebben dat tegen mij gedaan. Die hebben dat tegen mij gedaan. Dat is geen optie. Het is het een of het ander. U gaat erheen en u vraagt en u zegt het bedoel ik. Is het, daar heeft u tegen mij gezondigd. En er staat iets tussen ons in. Ik denk dat je vergeving moet vragen voordat wij verder kunnen. Of in de stille kamer met de Heer zeg je, Heer, dit draag ik. Zoals de Heer Jezus ook zweeg toen hij mishandeld werd. Twee keuzes, niet meer. Als de zonde ernstig genoeg is, moeten wij er ook heen. Ik bedoel, de Bijbel geeft een paar van die opsommingen, Galaten hoofdstuk 5, de werken van het vlees, of 1 Korinthe hoofdstuk 6. Als de zonde ernstig genoeg is, dan moeten wij erop uit. Ook een principe. Volgende principe, als de relatie beschadigd is, is beter om het bespreekbaar te maken. Als je voelt, er zit iets tussen, dat voelen we, hè. Je voelt dat relaties beschadigd zijn. Tenminste, de meeste mensen van ons. Ik niet altijd, maar u ook niet altijd. Maar dan ben ik blij dat er iemand mij erop wijst. Zeg, Heer, ik heb me daarin gekwetst. Oeh, staat dat tussen ons in? Denk het wel. Dan heb ik wat goed te maken. Maar soms voelen we dat ook. Als je bij elkaar komt, en er is een bepaalde kilheid, een bepaalde afstand. Als die beschadigd is, stap je naar die persoon toe. Maar ook als die persoon zijn wandel met de Heer beschadigd wordt. Je ziet iemand een weg bewandelen waarvan je zegt, maar dat brengt schade toe aan hemzelf. De weg die gaat. De zonde die nu, het uiteinde daarvan, de gevolgen, want dat is vaak als je ouder wordt, dan kun je de gevolgen zien. Als je kinderen ziet, die doen dingen dat je denkt, ah! Maar waarom? Die kunnen de gevolgen niet inschatten. Als wij als matuur, als je volwassener wordt in je geloof, dan kun je inschatten wat er achterweg komt, omdat je het zelf ervaren hebt, je hebt het gezien, je hebt het gelezen, de Heer heeft je duidelijk gemaakt. Als iemand zijn wandel met de Heer schade oploopt, ga je erheen. Want zonde verblindt. Als die persoon andere schade toebrengt en wij zien dat, dan moeten we er ook heen. Of in een breder context, als ze schade toebrengen aan de Heer en zijn werk en zijn kerk, moeten wij er ook heen. Om hen daarop te wijzen. Nou, in dat alles richten wij ons om die persoon terug te winnen. Niet om het te vermaken, maar om terug te winnen. Zeggen we, kom, kom, dit is waar we op willen wijzen. Dit is de weg van de Heer. Kom je bij ons terug. Maar zoals ik hoop dat ik vanochtend wat praktisch geweest ben. Dat ik ook wat handvaten gegeven heb. En ik hoop dat de outline u een beetje geholpen heeft. Het is eerder een studie dan een preek vandaag. Maar ik vond het nuttig om hem zo te brengen. Ik hoop dat het u verder geholpen heeft. En dat we geen uitvluchten meer hoeven te verzinnen. Dat we niet dingen in ons hart houden en daarop gaan koken. Want dat is juist, en daarop gaan broeden. Want dat is juist hetgeen wat verdeeldheid brengt. Maar dat we erheen gaan. Of ze bedekken. Hier, dat draag ik. Is niet in de doofpot. Nee, dat is achter mij. Daar kom ik niet meer op terug. Dat laten wij voor wat het is. Zodat wij eigenlijk in ons persoonlijk leven het mysterie van Gods vergeving die wij ontvangen hebben mogen uitleven. En dat wij in de voetsporen van de Heer Jezus mogen gaan wandelen. Zal ik u zeggen? De Heer zal er ook eenheid brengen. Perfect, zoals Paulus, of zoals Paulus, wat zeg ik, zoals Frans deze ochtend gelezen had vanuit Psalm 133. Zie je hoe goed en hoe liefelijk het is als broeders ook tezamen wonen. Dan heb ik nog een hele weg te gaan. Wel, Vader, we danken u voor uw vergeving naar ons, Heer. Hoe ondoorgrondelijk is dat, Heer? Heer, als we stilstaan bij de principes die u ons geeft over vergeving, Heer, dan gaan we ook steeds verder zien wat u voor ons gedaan heeft, Heer. Niet alleen de onnoemelijk grote hoeveelheid zonden die wij begaan hebben, Heer, die u aan het kruis genageld heeft, maar ook de herhaling waarmee wij het doen, Heer, en bij u komen. Blijft u een vergevend God? U heeft ons zo lief, Heer, dat als wij bij u vandaan gaan, dat u ons met hele liefdevolle hand op uw weg terugleidt en ons weer vergeeft. Heer, de verloren zoon, die werd met open armen ontvangen. Heer, wat een mysterie. Een God die heilig is en rechtvaardig en die vergeeft. Heer, leer ons om die vergeving die wij ontvangen hebben van u, om die uit te leven, handen en voeten te geven in ons persoonlijk leven. Heer, dat kan alleen maar als u dat in ons bewerkt. Wij hebben daar niet eigen vermogen voor of eigen kracht, Heer. Dat moet u met uw geest doen en bewerk zo in een ieder hart waar wij zijn, waar we staan. Waar u misschien dingen naar voren heeft gebracht, Heer, waar we mee aan de slag moeten omheen te gaan. Of wat we eerder zeggen van, Heer, dat moeten we onder de mantel van de liefde bedekken. Maar daar ook letterlijk bedekken. Heer, als er zaken zijn in onze harten waar we op broeden. Het is tot onze aandacht brengen, Heer, en mogen wij ze werpen in een van deze twee kampen, Heer, om ermee aan de slag te gaan. Heer, bewerk in ons wat u nodig acht voor de glorie van uw naam. Halleluja. Amen.